It's amazing that when I talk about how to be a missionary, nobody comes to the meeting.
Het valt me op dat als ik spreek over hoe je zendeling kan worden, dat bijna niemand de samenkomst bezoekt.
But when I teach about how to find a mate, everybody comes.
Maar als ik begin te spreken over het vinden van een levenspartner, dan komt iedereen opdagen.
Let's pray.
Laten we bidden.
Father, I pray for biblical, spiritual wisdom. For myself, for those who hear. In Jesus' name, amen. Before we get started, I had several people come up to me with a few good things and a few very disturbing things, and I felt it necessary to clarify some things that are particularly one thing that I have said. First of all...
Just a moment.
Oh, okay.
Voordat ik begin, wil ik jullie zeggen dat een paar mensen naar mij toe zijn gekomen. En die hebben een aantal dingen met mij gedeeld. Sommige fijne dingen, maar ook enkele hele verontrustende dingen. En met name over één ding moet ik ook nog een aantal zaken verduidelijken.
One brother from Holland came up to me and he said, please tell them these are not American ideas. They are biblical ideas.
Een broeder uit jullie midden die kwam naar mij toe en die zei tegen mij, wil je de mensen alsjeblieft vertellen dat dit niet Amerikaanse ideeën zijn, maar dat dit Bijbelse ideeën zijn.
The things that I'm teaching here contradict my culture as much as they do yours.
De dingen die ik jullie vanmiddag onderwijs, die gaan net zo goed tegen mijn cultuur in als tegen jullie cultuur.
It's very important to understand.
En het is belangrijk dat we dat begrijpen.
Don't use that as an excuse.
Dus gebruik dat idee niet als een verontschuldiging.
The scriptures are not supposed to conform to culture. The culture is supposed to conform to the scriptures.
Het is niet de bedoeling dat de Bijbel zich aanpast aan de cultuur, maar dat cultuur zich aanpast aan de Bijbel.
Secondly and most importantly.
En ten tweede, en dit is het belangrijkste.
When I spoke about the need to obey and honor your parents, I need to qualify that.
Toen ik sprak over het belang van het eren en het gehoorzamen van je ouders, daar moet ik nog iets meer over zeggen.
Most of us have had the privilege of having parents that, although they may not have been Christian, they were at least moral and decent people.
De meeste van ons hebben het voorrecht gehad dat ook al waren ze misschien niet eens christen, dat onze ouders toch morele en beschaafde mensen waren.
But since we live in a fallen world, not all children have moral and decent parents.
Maar sinds we in een gevallen wereld leven, is het niet zo dat alle kinderen morele en beschaafde ouders hebben.
We are not commanded by God to obey our parents when they ask us to do something that is immoral.
Wij worden niet opgedragen door de Heere God om onze ouders te gehoorzamen wanneer ze iets van ons vragen dat immoreel is.
Or when they ask us to do something that's against the law.
Of als ze ons iets vragen dat tegen de wet van het land ingaat.
Or something that would hurt us.
Of als ze ons vragen iets te doen dat ons zelf beschadigt.
During the break, some people were telling me that there are religious parents.
Gedurende de pauze die we hadden, hebben sommigen mij verteld dat er godsdienstige ouders zijn.
Who use the command in Ephesians 6.
Die het gebod uit Efeziërs 6 gebruiken.
To force their children into gross immorality.
Om hun kinderen te dwingen tot grove onzedelijkheid.
That is wicked.
Dat is verschrikkelijk slecht.
And demonic.
En demonisch.
Not only should you not obey them.
En niet alleen moet je dan je ouders niet gehoorzamen.
You should seek to go to the authorities and expose them.
Dan moet je gewoon naar de overheid gaan om ervoor te zorgen dat dit aan het licht komt.
No child should have to live in fear of an immoral parent.
Geen kind zou moeten leven in angst voor een immorele ouder.
Your parents do have authority to ask you to submit to those things God has commanded.
Ouders hebben gezag om hun kinderen te vragen zich te onderwerpen aan de dingen die God heeft geboden.
And those things that are according to the wisdom of Scripture.
En de dingen die overeenkomstig zijn woord zijn.
But in other cases, no.
Maar in andere gevallen niet.
Please understand what I'm saying.
En begrijp goed wat ik daarover zeg.
God would never desire you to be under authority who was abusing and hurting you against what the scriptures say.
God wil niet dat jij onder gezag staat dat gebruikt wordt om jou te beschadigen en jou tegen de schrift te doen ingaan.
And you should not tolerate it.
En dat moet je niet accepteren.
But even expose it.
Maar dat moet je aan het licht brengen.
Now, many other people have come up to me and said, okay, you've told us what we should not do, what can we do?
Nou, velen zijn naar mij toegekomen en die hebben gezegd, je hebt veel verteld over wat we niet moeten doen, maar wat moeten we nou wel doen?
Well, I'm going to talk about, I don't know if you have the word in Dutch, but I'm going to talk about biblical courtship.
Nou, ik wil met jullie praten over Bijbelse verkering, laten we het zo maar noemen.
Now, when I teach on this, I want you to realize that there is the danger of falling into legalism.
Nou, als we het hierover hebben, moeten we beseffen dat er het gevaar is dat we wettisch worden.
God does not, in a detailed manner, outline for us how to find a mate.
God heeft niet een heel gedetailleerd plan voor ons geschreven waarin staat hoe wij een man of vrouw moeten vinden.
But he does give us some biblical principles to guide us.
Maar hij heeft ons wel enkele Bijbelse principes gegeven om ons daarin te leiden.
Let me give you an example.
Bijvoorbeeld.
My oldest boy is 6 years old.
Mijn oudste zoon is 6 jaar oud.
I don't let him walk across the street by himself.
Ik laat hem niet alleen op straat rondlopen.
But one day I will tell him to walk across the street.
Maar er zal een dag komen dat ik hem wel zeg dat hij zelf de straat over moet steken.
And when I do, I won't give him 1,000 different instructions on how to do it.
En als dat zover is, dan zal ik hem niet 1,000 instructies geven over hoe hij dat moet doen.
I may tell him, be careful.
Ik zeg waarschijnlijk tegen hem, wees voorzichtig.
Look both ways.
En kijk naar links en naar rechts.
But I'm going to send him across that street in all the wisdom that I've poured into him.
Maar ik zal hem de straat over laten steken met alle wijsheid die ik tot dan toe aan hem heb gegeven.
And he's going to have to take that wisdom and use it and apply it.
En hij zal de wijsheid die hij heeft ontvangen moeten gebruiken en toepassen.
It's the same way with you.
En zo ziet ook jij in elkaar.
Let me give you an example.
Bijvoorbeeld.
In the earlier message I talked about the danger of young men and young women having relationships when they're young that, they're just dangerous.
In een eerdere toespraak heb ik genoemd dat er een gevaar is wanneer te jonge mensen met elkaar een relatie aangaan.
But that doesn't mean that every time a young guy talks to you, you need to scream and spray him with pepper spray.
Maar dat wil niet zeggen dat iedere jonge man die naar je toe komt en zegt dat hij een relatie wil aangaan, dat je hem begint te schreeuwen en hem met pepperspray moet behandelen.
You have to use wisdom of scripture and maintain a balance in your life.
Je moet de wijsheid van de Bijbel moet je gebruiken en daarbij ook balans weten te vinden in je leven.
Extremes on either side are wrong.
En extremen aan beide kanten zijn fout.
So I'm just going to be able to give you some principles.
Dus ik ga je wat principes geven.
But I'm going to have to trust the work of God in your life that you're sincerely going to seek to apply them.
En ik vertrouw op het werk van God in jouw leven dat jij oprecht zal proberen om die principes in toepassing te brengen.
With the wisdom that God gives you.
Met de wijsheid die God je geeft.
Now let's look for a moment, first of all, the time for courtship.
Ten eerste ten aanzien van de tijd voor verkering.
There is something terribly wrong when you see 12 and 13 year old boys and girls in a relationship.
Er is iets helemaal verkeerd als je jongens en meisjes van 12, 13 jaar oud ziet omgaan met elkaar.
As a matter of fact, as a parent, it's my job to protect my children from such things.
Als vader, als ouder, is het mijn taak om mijn kinderen daarvan te weerhouden.
Let me share with you something you never want to do around me.
Nou, ik wil iets met je delen. Dit volgende zou je nooit willen doen in mijn nabijheid.
I have two little boys and a little girl.
Ik heb twee jongens en één meisje.
Do not walk up to them and say, "You sure are really cute. I bet you have a lot of girlfriends."
Nou, je moet niet naar een van mijn kinderen, een van mijn zoons toelopen en tegen hen zeggen: "Jij bent een knappe jongen, je hebt vast heel veel vriendinnetjes."
Because I will rebuke you.
Want dan zal ik je daarvoor bestraffen.
Why?
Waarom?
My little boys should not be thinking about those things.
Want mijn jongens van die leeftijd behoren daar helemaal niet over na te denken.
They should be thinking about building treehouses.
Zij moeten nadenken over het bouwen van boomhutten.
And playing with their dog.
En het spelen met de hond.
And going fishing with their dad.
En gaan vissen met hun vader.
And wrestling on the floor.
En worstelen.
They're little boys.
Dat zijn kleine jongens.
It is my job to protect that innocence until they are wise enough to be exposed to the other things.
Het is mijn taak als ouder om over hun onschuld te waken totdat ze oud genoeg zijn om daar zelf mee te leren omgaan.
It's amazing that when I was a child, the world was a fallen world still when I was a child.
Nou, toen ik zelf een kind was, was de wereld ook al gevallen.
But I can remember, and I was not a good kid.
Maar ik kan me herinneren, en ik was zelf helemaal niet een hele aardige jongen of een hele goede jongen.
But when I was 10, 11, 12, I was thinking about all these things I was talking about.
En toen ik 10, 11, 12 was, was ik aan het nadenken over al die dingen waar we het nu over hebben.
Playing like a little boy.
Oh, sorry. Nee, ik was juist bezig met mijn spel.
But now I look at children and when they are so young, they're exposed to the things that only adults should know about.
Maar als ik nu kijk naar de kinderen van 10, 11, 12, dan zie ik dat ze, terwijl ze nog zo jong zijn, dat ze toch zijn blootgesteld aan de dingen waar volwassenen zich mee bezighouden.
Their childhood is stolen from them.
Hun kindschap en het kind zijn wordt als het ware van hen afgenomen.
And I hate to use this language, but I'm going to do it. We almost mentally and emotionally rape them.
En ik vind het niet fijn om deze taal te gebruiken, maar het lijkt er haast op alsof we hen mentaal en emotioneel verkrachten.
So, let's say that a little boy or a little girl, when they're around 12 or 13 years old, they begin to realize that the opposite sex is not ugly.
Nou, stel je even voor dat jongens, meisjes van 11, 12 jaar oud zich beginnen te realiseren dat de mensen van het andere geslacht niet lelijk zijn.
What does that mean?
Wat betekent dat?
A lot of people who do not understand scripture think, well, now they're interested in these things, that's the sign that they should start participating in these things.
Heel veel mensen die de Bijbel niet kennen, die denken, nou, dat is dus de leeftijd waarop een jongen en meisje geïnteresseerd begint te raken in die dingen. Dus dat is ook de tijd dat ze daarin een beetje betrokken moeten raken.
But that is wrong.
Maar dat is niet juist.
When this is awakened in the heart of a child,
als dit wordt opgewekt in het hart van een kind,
in a biblical situation,
Bijbels gezien,
it is a sign not that they should participate, but that they should begin to prepare.
Dat is een teken niet daarvan dat ze erin betrokken moeten raken, maar dat ze zich moeten beginnen voor te bereiden.
They should concentrate for the next several years on growing into a biblical man or a biblical woman.
Ze moeten zich de jaren die daarop volgen concentreren op het worden van een man, een vrouw, zoals de Bijbel hen daartoe oproept.
They should exercise and discipline themselves in godliness.
Ze moeten zichzelf oefenen in het dienen van de Heere God.
So that they can biblically participate.
zodat ze op een Bijbelse wijze uiteindelijk daarin betrokken kunnen raken.
Now I want to talk about adolescence for a moment.
Nou, ten aanzien van de puberteit.
You have the idea of adolescence, right?
Ja, wij weten ook wat puberteit is.
Adolescence is totally and completely unbiblical.
Het hele idee van puberteit is helemaal niet bijbels.
It's unbiblical.
Het is onbijbels.
It's based on a false evolutionary model and it has nothing to do with scripture.
Het is eigenlijk gebaseerd op een evolutiemodel en heeft niets te doen met de Bijbel.
How is adolescence defined?
Hoe wordt de puberteit omschreven?
It's defined this way.
Als volgt.
A stage between childhood and adulthood.
Een periode tussen het kind zijn en het volwassen zijn.
When a young person is discovering his or her identity.
Wanneer een jong iemand zijn of haar identiteit begint te vinden.
And asserting his or her independence.
En zich bewust begint te worden van zijn of haar onafhankelijkheid.
It's a time when we ought to begin to cut them loose, to participate in the world on their own.
Het is de tijd waarop wij behoren om hen als het ware te gaan loslaten, opdat ze zelfstandig in de wereld kunnen staan.
They're coming out from under their parents and they need to be with their peers, with their friends.
Ze komen onder hun ouders vandaan en nu moeten ze onder hun leeftijdgenoten zijn.
They need to begin to create their own morality and their own convictions.
En ze moeten hun eigen normen en waarden beginnen te ontwikkelen.
They need to live and learn.
Ze moeten leven en leren.
But what does the Bible say?
Maar wat zegt de Bijbel?
No.
Nee.
They need to learn and then live.
Ze moeten eerst leren en dan leven.
You take a 14-year-old boy and a 14-year-old girl.
Je neemt een 14-jaar oude jongen en een 14-jaar oud meisje.
Even if they've been raised in the church.
Ook als ze zijn opgegroeid in de kerk.
Their parents have not spent a great deal of time with them in the scriptures.
De ouders hebben weinig tijd met hen doorgebracht in de Bijbel.
They have not taught them about biblical manhood or biblical womanhood.
De ouders hebben hun niet onderwezen over Bijbels man zijn en Bijbels vrouw zijn.
They are literally ignorant of God's law.
Ze zijn onwetend ten aanzien van Gods wetten.
And because of that, there's very little character or virtue in their lives.
En daarom is er ook weinig karakter en deugd in hun leven.
And then you're going to allow them to come together. And have a relationship.
En dan ga je hen toestaan om samen te komen en een relatie met elkaar aan te gaan.
And then we wonder why there's so much immorality.
En dan vragen we ons af hoe het mogelijk is dat er onder tieners zoveel immoraliteit is.
And so many problems.
En zoveel problemen.
In adolescence.
In de puberteit.
And that now is somewhere between 13 years old and 30.
En dat is ongeveer de tijd tussen 13 en 30.
Literally, someone becomes a teenager and they go to high school.
Nou, letterlijk, iemand wordt een tiener en gaat naar de middelbare school.
They go to college.
En daarna gaan ze naar een opleiding, een beroepsopleiding.
They get out of college.
En daar komen ze vandaan.
They're still running with all their friends.
En ze gaan nog steeds met al hun vrienden en vriendinnen om.
Somewhere around 30, so many years, they start taking some responsibility for their life.
En als ze ergens tegen de 30 zijn, dan beginnen ze verantwoordelijkheid voor hun leven te dragen.
Look what we've done.
Zie je wat we ervan gemaakt hebben?
We've created a culture without biblical womanhood or biblical manhood.
We hebben een cultuur ontwikkeld zonder besef van wat het vanuit de Bijbel betekent om man te zijn en vrouw te zijn.
And then we have this thing called adolescence.
En dan hebben we die periode, die noemen we de puberteit.
In which a young man is able to participate in the things of manhood.
Waarin welke een jonge man in staat wordt geacht om mee te doen in de dingen die bij het man zijn horen.
Without being willing or able to assume the responsibility of manhood.
Zonder dat hij bereid is of bekwaam is om de verantwoordelijkheden van het man zijn te dragen.
I'm 16 years old.
Ik ben 16 jaar.
I ought to have a girlfriend.
Ik behoor toch een meisje te hebben?
Or I'm 20, I ought to be in a relationship.
Ik ben 20, ik hoor toch een relatie te hebben.
Have you become a man?
Maar ben je ook een man geworden?
Because it says a man shall leave his father and mother and take a wife.
Want er staat in de Bijbel dat de man, een man, zal zijn vader en moeder verlaten en een vrouw aanhangen.
It doesn't say a boy.
Er staat niet een jongen.
It doesn't say an adolescent.
Er staat niet een puber.
It refers to a man.
Maar het slaat op een man.
Now, I want to give you an illustration.
Nou, nog een voorbeeld.
I do a lot of archery.
Ik houd mij veel bezig met boogschieten.
And I make my own bows.
En ik maak mijn eigen bogen.
And they are what's called a primitive bow.
En dat ik maak primitieve bogen.
They're very hard to shoot and they're very slow. The arrow comes out of them very slow.
Het is moeilijk om daarmee te schieten en de pijl die schiet daar niet zo snel uit. Langzaam gaat hij eruit.
Now my little boys also shoot bows.
Nou, mijn jongens die willen ook boogschieten.
And they shoot primitive bows also.
En die gebruiken ook die primitieve bogen.
Now when I go out hunting, I have to use a special arrowhead.
Nou, als ik ga jagen, dan moet ik een speciaal soort, wat arrowhead?
Arrowhead, the tip on the end of.
Oh, de pijlpunt. Ik moet een speciaal soort pijlpunt gebruiken.
Now the arrow, because it moves so slow, the arrowhead has to be extremely sharp.
Nou, omdat die pijl zo langzaam uit die boog schiet, moet dus die pijlpunt extreem scherp zijn.
It is sharper than the razor that you shave with.
Dat is scherper dan het scheermes waarmee jij je scheert.
When I put it on the end of the arrow, I have to use a tool because it's so sharp.
Als ik hem bevestig aan het eind van de pijl, moet ik gereedschap gebruiken omdat hij zo scherp is.
That's the arrows I use.
Dat zijn de pijlen die ik gebruik.
I've done this for years.
En dat doe ik al jarenlang.
I know what I'm doing.
Ik weet wat ik doe.
My little boys are just learning how to shoot their bows.
Mijn kleine jongens die leren net een beetje met die boog omgaan.
But they're little boys.
Dat zijn kleine jongens.
They can't use the same arrow that I use.
Ze kunnen natuurlijk niet dezelfde pijlen gebruiken die ik gebruik.
It will take years of training my little boys so that they can use these things without killing themselves.
Het zal jaren in beslag nemen voordat zij hebben geleerd om met deze pijlen om te gaan zonder zichzelf schade aan te doen.
In order to have the privilege of entering into the life of a man.
Om het voorrecht te hebben om het leven van mannen binnen te gaan.
You have to assume the responsibilities of a man.
Moet je ook de verantwoordelijkheden van het man zijn kunnen dragen.
And you have to be willing and able to do that.
En je moet ook de wil hebben en de bekwaamheid hebben om dat te kunnen doen.
One of the great purposes in my life is to train my two boys in manhood.
Een van de grote doelen van mijn leven is om mijn beide jongens te trainen om een man te worden.
And to train my daughter in womanhood.
En om mijn dochter te trainen om een vrouw te worden.
So that when my boys are in their teenage years,
zodat als mijn jongens straks tieners zijn,
they can act like men.
Ze zich kunnen gedragen als mannen.
They can do what men do.
Kunnen doen wat mannen doen.
They're not wasting their life playing little video games.
Dat ze niet hun leven verspillen met allerlei computerspelletjes.
They've become men.
Maar dat ze mannen zijn geworden.
And you say, well, that's a little early.
En dan zeg je, nou, dat is wel erg vroeg.
You ought to go back to the past.
Maar denk eens terug aan vroeger.
Have you ever watched the movie Master and Commander?
Heb je wel eens de film gezien Master and Commander?
It's about an English fighting ship going after enemy warships.
Het is een Engelse oorlogsschip dat in de richting gaat van vijandige schepen.
How many have ever seen the movie?
Heeft iemand die film wel eens gezien?
Okay. Ja. Notice that the ones who were leading the charge of jumping from one ship to another to fight the enemy.
Degene die leiding gaven aan de taak om van het ene schip op het andere schip te springen.
Those boys were 14 years old.
De jongens die daar de leiding over hadden waren 14 jaar oud.
Males became men a lot earlier, a long time ago.
Jongens werden vroeger veel eerder mannen.
But our culture is so demonic.
Maar onze cultuur is zo demonisch beïnvloed.
It's so unbiblical.
Is zo ver van de Bijbel afgedwaald.
That we delay manhood.
Dat wij het man worden enorm uitstellen.
So that a male can be 30 years old and still know nothing of what it means to be a man.
Dat het voorkomt dat een jongen of een man al 30 jaar oud is en nog steeds geen benul heeft van wat het betekent om een man te zijn.
When little boys are born,
als jongens worden geboren,
they stay around their mother.
Dan zijn ze veel in de nabijheid van hun moeder.
And then when they get old enough to go to school, they go off with all their friends.
En als ze dan oud genoeg zijn om naar school te gaan, dan trekken ze met hun vrienden op.
And the greatest influences in their life are their other friends.
En dan wordt op een gegeven moment de grootste invloed in hun leven wordt hun andere vrienden.
And their secular humanistic teachers.
En hun ongelovige humanistische onderwijzers.
And then they go off to college and they're still with all their little friends.
En dan gaan ze een beroepsopleiding volgen en dan gaan ze nog steeds om met hun vriendjes van vroeger.
And they are never with men.
En ze zijn nooit met mannen.
To teach them how to be men.
Die hen kunnen leren wat het betekent om een man te zijn.
And so we are destroying manhood in our culture.
Dus we zijn bezig om het man zijn eigenlijk kapot te maken in onze cultuur.
Now the same thing can be said about womanhood.
En we kunnen hetzelfde zeggen over het vrouw zijn.
But we don't have time.
Maar daar hebben we geen tijd voor.
Let me give you an example. The generation gap.
Nou, bijvoorbeeld de kloof tussen de generaties.
You even have a generation gap in your church, probably.
Jullie hebben waarschijnlijk ook in jullie kerk een generatiekloof.
Youth group.
De jeugdgroep.
Because youth ought to be together.
Want de jeugd behoort samen te zijn.
Do you realize that's the exact opposite of what the scriptures teach?
Weet je dat het tegenovergestelde is van wat de Bijbel leert?
It never says youth ought to be together.
Er staat nergens in de Bijbel dat jeugd samen behoort te komen.
It says he who walks with the wise will be wise.
Maar er staat wel dat wie omgaat met wijzen zelf wijs wordt.
And he who walks with fools will go to destruction.
En wie wandelt en wie omgaat met dwazen gaat zijn ondergang tegemoet.
Now, please laugh at this.
Wilt u alstublieft lachen?
All your life you've just been with other fools just like you.
Uw hele leven bent u omgegaan met dwazen zoals u zelf.
You're surrounded by little kids when you're a little kid.
Je wordt omgeven van andere kinderen als je zelf een kind bent.
You're surrounded by teenagers when you're a teenager.
En je hebt allemaal tieners om je heen als je zelf een tiener bent.
And you're surrounded by college age people when you're in college.
En je hebt allemaal studenten om je heen als je zelf een student bent.
And there's been almost no man in your life.
En er is bijna geen enkele man in je leven geweest.
Teaching you about biblical manhood.
Die je heeft onderwezen over het Bijbelse idee van man zijn.
That's one of the great reasons why everything is such in chaos.
Dat is een van de redenen waarom er zoveel chaos is in de wereld.
Now, let's look at the university for a moment. Any university.
Als we nadenken over de universiteit of de beroepsopleiding.
You know as well as I do, they are absolutely full of grotesque immorality.
Jullie weten net als ik dat deze allemaal vervuld zijn van grove onzedelijkheid.
They're famous for it.
Ze staan er eigenlijk onbekend.
Now why is that?
Hoe komt dat?
Let's say you have a university. My university had 70,000 students in it.
Nou, de universiteit waar ik studeerde, daar waren 70.000 studenten die daar studeerden.
In Texas everything's bigger.
In Texas is alles groot.
So you have 30,000 young men from 18 to 24.
Dus je hebt 30.000 jonge mannen tussen de 18 en de 24.
Who've not been trained in manhood.
Die niet veel zijn getraind in het zijn van een man en verantwoordelijkheid dragen als man.
They've also not been taught how precious is a female.
En ze zijn ook niet onderwezen over hoe mooi en bijzonder een vrouw is.
And how she is to be honored and respected.
En hoe, hoe een vrouw behoort te worden geëerd en gerespecteerd.
And then you take a bunch of girls and you bring them out from under the authority of their father and you place them in the same situation.
En dan neem je een heleboel meisjes en die haal je weg van onder de verantwoordelijkheid van hun vader vandaan en die breng je bij elkaar.
And you bring them together and it's like mixing fire with gasoline.
En je brengt hen bij elkaar en het is alsof je benzine met vuur in aanraking brengt.
So when should a young man think about pursuing a young lady for marriage?
Dus wanneer is het nou de tijd dat een jonge man er aan kan gaan denken om een vrouw te benaderen met het oog op het huwelijk?
Or let me say this, when should a young man start thinking just about being about participating in the pursuit of the opposite sex?
Of je kunt het ook anders zeggen, wanneer is het de tijd dat een jongen begint te denken aan het aangaan van een relatie met iemand van het tegenovergestelde geslacht?
When have you earned the right to pursue a relationship with the opposite sex?
Wanneer heb jij het recht verkregen om een relatie met iemand van het andere geslacht aan te gaan?
Now notice I've used the terminology earned the right.
Ik heb gezegd het recht verkregen.
You've never heard that before.
Dat heb je niet eerder gehoord. Het recht verdienen.
You just thought that since you were a teenager or you were 16 or 17, you now it was your right.
Je hebt altijd gedacht dat als je eenmaal 16, 17 jaar oud was, dat je dat recht gewoon had.
Because we live in a culture in the West where no one has to earn anything anymore.
Want we leven in het Westen in een cultuur waarin niemand meer iets schijnt te hoeven verdienen.
Nothing is a privilege to be earned.
Weinig dingen zijn nog een voorrecht die je moet verdienen.
Everything is a right that we demand even though we do nothing to deserve it.
We beschouwen alles als een recht en we maken er aanspraak op, ook al hebben we het helemaal niet verdiend.
Look at Genesis chapter 2 verse 24.
Genesis 2 vers 24.
For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife and they shall become one flesh.
Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn.
Now notice it says a man shall leave his father and mother.
Nou, je moet goed zien dat er wordt gesproken wordt over de man.
So I have written this and I'll let my brother translate it as I read it.
Ik heb dit opgeschreven.
A man may pursue a relationship with a young woman.
Een jonge man mag gaan nadenken en gaan zich gaan uitstrekken naar een relatie met een jonge dame.
When he is willing and able to separate from his father and mother.
Wanneer hij dat graag wil, maar ook in staat is om zijn vader en moeder te verlaten.
And stand alone, independently.
En alleen te staan, onafhankelijk.
He can stand alone spiritually.
Geestelijk gezien alleen kan staan.
That means he walks with God as a man before God and does not need the help of his parents.
Dat betekent dat hij met God wandelt als een man van God en daar de hulp van zijn ouders niet meer bij nodig heeft.
He can stand alone morally.
Dat hij moreel gezien kan staande blijven.
That means that he has developed a character, a virtuous character with great conviction.
Dat betekent dat hij karakter heeft ontwikkeld en dat hij met grote overtuiging kiest voor wat deugdzaam is.
And he can stand alone materially.
En dat hij ook materieel gezien alleen kan staan, op zichzelf kan staan.
That means he is willing and able to provide for himself and his family.
En dat betekent dat hij bereid is en ook in staat is om te voorzien in de noden van hemzelf en zijn gezin.
That would change everything, wouldn't it?
Dat zou alles veranderen, nietwaar?
All these little boys wanting to participate in the privilege of manhood.
Al deze jongens die willen delen in het voorrecht van het man zijn.
without willingness to assume the responsibility of manhood.
Zonder de bereidheid om de verantwoordelijkheden van het man zijn te dragen.
If your mother and father are still paying for your car insurance, you should not be thinking about the opposite sex.
Als je vader en je moeder nog steeds jouw autoverzekering betalen, dan zou je niet, dan moet je nog niet gaan denken aan het tegenovergestelde geslacht.
If they're giving you money to go out on a date, you need to think twice.
Als je ouders je geld geven om met een meisje ergens naartoe uit te gaan, dan moet je je nog even bedenken.
Seeking a wife is not the task of a boy.
Een vrouw zoeken is niet de opdracht voor een jongen.
And ladies, young women, you do not want a boy leading you.
En jonge dames, jullie willen niet dat een jongen jullie gaat leiden.
You see what, do you see what's going on here?
Zie je wat hier aan de hand is?
It's the difference between just demanding my rights because now I'm old enough.
Het is het verschil tussen gewoon zeggen hier heb ik recht op want ik ben nu oud genoeg.
And earning the privilege before God because you have worked to develop character and you've made yourself such a man that you can live independently of your parents.
En aan de andere kant het recht verdienen voor van, en het recht ook van God verkrijgen omdat je hebt gewerkt aan karakter. En dat je hebt geleerd om zelfstandig hem te dienen en in het leven te staan.
To drive a car in the United States, you have to qualify.
Om auto te rijden in de Verenigde Staten moet je aan eisen voldoen.
You have to study and take tests.
Je moet theorie leren en dan moet je examens over doen.
My little boy is 6 years old and about 2 years he's going to start hunting with me. He'll have to qualify.
Mijn oudste zoon is 6 jaar oud en over 2 jaar ongeveer dan gaat hij met mij mee jagen. En dan zal hij aan de eisen moeten voldoen.
Because if he doesn't, it can be very dangerous for him.
Want als hij niet aan die eisen voldoet, dan kan het heel gevaarlijk voor hem zijn.
But isn't it amazing? We'll put two little children together who are teenagers and know nothing.
Maar is het niet verwonderlijk dat we wel kinderen, tieners bij elkaar brengen? Die eigenlijk weinig weten.
Are two college students together that have the maturity of two little teenagers.
Of twee studenten laten we bij elkaar komen die eigenlijk de volwassenheid van twee tieners hebben.
Nothing is demanded of them.
Er wordt bijna niks aan ze gevraagd.
Now you begin to see why we've got all the problems that we have.
Nou zie je nu waarom er zoveel problemen zijn?
Instead of chasing girls, you need to be chasing God.
In plaats van achter de meisjes aan te gaan, moet je er naar jagen om de Heer te kennen.
Instead of trying to find a girl, you need to be working to develop character and godliness in your own life.
In plaats van op zoek te gaan naar een meisje, moet je werk maken van het ontwikkelen van je karakter.
And you should not be entering into a relationship with a girl that you can't even take care of.
En je moet niet een relatie aangaan met een meisje waar je niet eens voor in staat bent om voor haar te zorgen.
I know these things sound very, very hard.
Ik weet dat dit hard overkomt.
But they need to be said.
Maar het is nodig dat het wordt gezegd.
Do you think that just the Holy Spirit's going to come through here and do a great work and everything's going to be wonderful after that?
Denk je dat het gewoon zo zal gaan dat de Heilige Geest hier komt en een geweldig werk in ons midden doet en dat daarna alles goed zal zijn?
We not only need a revival, we need a reformation.
We hebben niet alleen een herleving nodig, we hebben ook een reformatie nodig.
Because don't expect the Spirit of God to be moving in his fullness when we neglect all his principles of wisdom.
Want we kunnen niet verwachten dat de Heilige Geest hier in al zijn volheid in ons midden werkt als we geen aandacht besteden aan zijn wijsheid en de principes die hij ons leert.
Now I'm going to talk about courtship. First of all,
nou, ten aanzien van verkeringstijd.
And girls, you're going to hate me.
En meisjes, jullie zullen dit niet leuk vinden.
But if my wife was here, she'd say the same thing.
Maar als mijn vrouw hier zou zijn, dan zou ze hetzelfde zeggen.
In the scriptures, the relationship is always initiated by the male.
In de Bijbel is het zo dat de relatie, dat het initiatief tot de relatie altijd ligt bij de jongen.
So that means all those traps and everything you have set around your apartment, you got to take them down.
Dus al die die vallen die je hebt gezet rondom je je flatje, die vallen die moet je wegnemen.
I don't know if that translated very well.
No.
I'm given the gift of interpretation.
Al die
now.
Pogingen om een jongen in de val te doen lokken moet je opgeven.
Now guys, when you're going to initiate a relationship with a girl.
Nou jongens, als jij het initiatief neemt om een relatie aan te gaan met een meisje.
This is what you don't want to do.
Dit moet je niet doen.
Don't send one of your friends to talk to her friend to see if she likes you.
Stuur niet één van jouw vrienden naar één van haar vrienden om erachter te komen of ze jou leuk vindt.
Because that means you're a cowardly little boy.
Dat betekent dat je niet zo moedig bent.
You're really hating me now, aren't you?
Je krijgt echt steeds meer een hekel aan mij, niet waar?
All right, when you become interested in a young lady.
Als je geïnteresseerd begint te raken in een jonge dame.
First of all, you should prayerfully evaluate your own motives.
Ten eerste moet je met een biddende houding je eigen motieven daartoe onder de loep nemen.
Lamentations 3:40 said, "Let us examine and probe our ways."
Klaagliederen 4 vers 13 zegt: "Laat ons onszelf onderzoeken en onze eigen wegen onder de loep nemen."
Here's a question you should ask yourself.
En deze vraag moet je jezelf stellen.
Am I attracted to biblical beauty or am I attracted to unbiblical sensuality?
Word ik aangetrokken door bijbelse schoonheid of word ik aangetrokken door onbijbelse dat het alleen maar mijn zinnen prikkelt?
The worst thing you could ever do is marry a sensual woman.
Het slechtste wat je kan doen is een vrouw trouwen die zich overgeeft aan zingenot.
And sensuality is something that springs forth from the heart.
En zingenot dat komt voort uit het hart.
In Mark 7:21 through 23, Jesus said sensuality comes forth from the heart.
In Marcus 7 daar staat dat dit voortkomt uit het hart.
But it is quickly noticeable.
Deze hartstocht. En dat blijkt snel.
Another thing you need to ask yourself. Am I attracted to her virtue or her personality?
Een andere vraag is. Word ik aangetrokken door haar deugdzaamheid of haar persoonlijkheid?
Am I attracted to her biblically? Is my heart right and is my right heart attracted to hers?
Ben ik op een bijbelse wijze tot haar aangetrokken? Is mijn hart op de juiste plaats en is haar hart op de juiste plaats?
Now maybe you're asking, Brother Paul, are you saying that physical attraction isn't important?
Nou, broeder Paul, zegt u dan dat lichamelijke aantrekkingskracht niet belangrijk is?
No, physical attraction is very important.
Nee, lichamelijke aantrekkingskracht is ook heel belangrijk.
But that's not the basis.
Maar dat is niet het fundament.
You need to ask yourself, why are you wanting to pursue this young lady?
Je moet jezelf de vraag stellen, waarom heb ik interesse in dit meisje?
Another thing you should ask yourself, are you pursuing her for her benefit or for yours?
Een andere vraag die je jezelf moet stellen is, ben ik geïnteresseerd in haar voor haar eigen voordeel of voor mijn eigen voordeel?
Are you thinking more about how she's going to bless you or how you're going to bless her?
Denk je meer aan hoe zij voor jou tot zegen kan zijn of hoe jij voor haar tot zegen kan zijn?
Have you considered those passages in scripture like Ephesians 5 that say when you marry her you're laying down your life?
Heb je nagedacht over bijbelteksten zoals uit Efeze 5? Waar staat dat als je met een vrouw trouwt, dat je dan je leven voor haar neerlegt?
Or do you have a superficial view of marriage?
Of heb je een heel oppervlakkig beeld van het huwelijk?
Now, if a young man is attracted to a young lady, what should he do?
Als een jonge man zich dus aangetrokken voelt tot een jonge dame, wat behoort hij te doen?
This is the hard part.
En dit is het moeilijkste.
Because most parents today aren't biblical.
Omdat meeste ouders vandaag de dag niet bijbels denken.
What do you think I would do if I walked out of my house one morning to get in my car to drive to work?
Wat denk je dat ik zou doen als ik op een ochtend mijn huis verlaat om in mijn auto te stappen om naar het werk te gaan?
And my car was gone.
En mijn auto was ineens weg.
It's just not there.
Hij staat er niet meer.
And I look for it all day.
En de hele dag ben ik op zoek naar die auto.
I'm worried.
Ik maak me er zorgen om.
It's my car.
Dat is mijn auto.
I paid for it.
Die heb ik betaald.
And then around 4 o'clock in the afternoon you drive up in my car.
En om 4 uur 's middags ineens kom jij met mijn auto aanzetten.
And you jump out of the car.
En jij stapt zomaar uit die auto.
You throw me the keys.
En je gooit me de sleutels toe.
You go, hey, thank you, Mr. Washer.
En je zegt, hey, dankjewel, meneer Washer.
I had a good time.
Ik had een geweldige tijd.
Oh, we're going to have a prayer meeting.
Dan gaan we samen bidden.
I'm going to be rightfully very angry.
Dan zal ik terecht heel boos zijn.
Now I'm going to have to control my anger.
En dan zal ik mijn eigen boosheid moeten beheersen.
But you have offended me.
Maar dan heb je mij wel geraakt.
You have done something terrible.
Dan heb je iets verschrikkelijks gedaan.
Inconsiderate.
Onbedachtzaam.
Would you do that to a man's car?
Zou jij dat doen met de auto van een man?
Yeah, but you'll do it to his daughter, won't you?
Je zal het niet met zijn auto doen, hè, maar wel met zijn dochter.
You'll enter into a relationship with his daughter without even letting him know.
Je gaat een relatie met zijn dochter aan zonder dat je het hem überhaupt laat weten.
You wouldn't take his car, but you'll take his daughter.
Zijn auto zou je niet zomaar nemen, maar zijn dochter wel.
I have a little daughter.
Ik heb een kleine dochter.
Did I tell you she's the most beautiful girl in the world?
Heb ik u verteld dat ze het mooiste meisje in de wereld is?
That's an offense to me as a father.
Dat is een belediging naar mij toe als vader.
There was a time, even in European culture, that if you would have done that, they would have whipped you publicly. Do you realize that?
Er is een tijd geweest, zelfs in Europa, dat als je zoiets zou hebben gedaan, dat je in het openbaar daarvoor zou worden gestraft.
Secular authorities would have whipped you publicly.
Gewoon de overheden zouden je daarvoor hebben gestraft.
And you would have been considered a horribly immoral man.
En Als je dat zou hebben gedaan, dan zou je in de toenmalige tijd worden beschouwd als een zeer immoreel iemand.
But what the world used to think was horribly immoral just a few decades ago.
Maar wat de wereld een aantal tientallen jaren geleden beschouwde als zijnde not done.
We as Christians now practice without even a thought.
Dat doen wij als christenen vandaag de dag zomaar zonder erbij na te denken.
Did you ever look at the Old Testament?
Heb je wel eens gekeken in het Oude Testament?
And you see Israel go into the temple and worship God.
En we zien Israël die naar de tempel gaat om God te aanbidden.
Then they walk out of the temple and go into the temple of Baal and worship Baal.
En dan gaan ze de tempel uit en dan gaan ze naar de tempel van Baal om de Baal te aanbidden.
And then God judges them.
En dan oordeelt God hen.
And they can't figure out why.
En ze vragen zich af waarom.
What's the problem?
Wat is het probleem?
And we read that.
En wij lezen dat.
And we go, why are you so blind?
En we zeggen tegen Israël, waarom zijn jullie zo blind?
You've done horrible things.
Jullie hebben verschrikkelijke dingen gedaan.
Terrible immorality.
Verschrikkelijke immoraliteit.
Idolatry.
Afgoderij.
How is it that you can't see that?
Hoe is het mogelijk dat jullie dat niet zien?
Do you see that we do the same thing?
Maar zie je niet dat wij precies hetzelfde doen?
We violate principles that even secular unbelieving people used to hold to. And we can't see why there's not God's blessing on our life and our churches.
We gaan zomaar tegen Bijbelse principes in die vroeger zelfs niet-Bijbelse mensen beschouwden als helemaal verkeerd. En dan vragen we ons af waarom er zo weinig zegen is in onze kerken.
Now, before you go to her father.
Nou, voordat je haar vader benadert.
You need to go to yours.
Moet je ook je eigen vader benaderen.
Proverbs 4:1 says, "Hear, O sons, the instruction of a father."
Spreuken 4 vers 1 zegt: "Hoort, o zonen, de onderwijzing van een vader."
And you need to talk to your father.
En het is belangrijk om met je vader te praten.
You need to ask his opinion.
En je moet zijn mening erover vragen.
The problem is most fathers really don't care.
Het probleem is dat de meeste vaders daar helemaal niet om geven.
But let's create a perfect situation for a moment.
Maar laten we proberen het ideale plaatje te schetsen.
One day my son comes to me.
Op een dag dan komt mijn zoon naar mij toe.
And he says, "Father, I'm I'm very interested in this young lady at church.
Hij zegt tegen mij, vader, ik ben erg geïnteresseerd in dit meisje in onze kerk.
And I said, well, that's wonderful. Tell me about it.
Ik zeg tegen hem, oh, dat is fijn. En vertel me er eens over.
Well, father, I think about pursuing her and maybe talking to her father about, you know, establishing some sort of a courtship.
En mijn zoon zegt, nou, ik denk erover na om misschien haar te benaderen en eerst haar eigen vader te benaderen over wat hij ervan vindt om misschien een verkering met haar aan te gaan.
As his father, I may say, that's wonderful.
Als zijn vader kan het zijn dat ik dan zeg,
you're 18,
dat is heel mooi.
You're 18 years old, but you have grown to be a fine man.
Je bent 18 jaar, maar ik zie dat je bent uitgegroeid tot een echte jonge man.
I'm proud of you, son.
Ik ben trots op je zoon.
I give you my blessing.
Ik geef je mijn zegen.
Or I may have to say this.
Maar het zou ook kunnen dat ik dit tegen hem moet zeggen.
Son, you have made great progress in manhood.
Zoon, ik zie dat je grote stappen vooruit hebt gezet richting het man worden.
And I'm very proud of you.
En daar ben ik heel trots op.
But I do not believe this is the time.
Maar toch geloof ik dat het nu niet de tijd is.
You still have much to learn.
Want er is nog veel dat je moet leren.
And the young lady herself is still somewhat immature.
En de jonge dame waar je het over hebt is nog wel wat onvolwassen.
My son should listen to me.
En dan behoort mijn zoon naar mij te luisteren.
You say, well, who do you think you are?
En u zegt misschien, wie denkt u wel dat u bent?
I'm his father.
Ik ben zijn vader.
I was married when I was 31.
Ik ben getrouwd toen ik 31 jaar oud was.
When first talking to my wife's father,
toen ik voor het eerst sprak met de vader van mijn vrouw,
he said no.
Zei hij tegen mij nee.
He wasn't a believer.
Hij was niet een gelovige.
He wanted his daughter to go back and study fashion in Madrid.
Hij wilde dat zijn dochter terug zou gaan om over mode te studeren in Madrid.
He did not want her marrying a missionary.
Hij wilde niet dat zij zou trouwen met een zendeling.
He said no.
Dus hij zei nee.
And so what did we do?
Dus wat deden we?
We obeyed him.
We hebben hem gehoorzaamd.
We honored him.
We hebben hem daarmee geëerd.
6 months later, he sent word to me.
6 maanden later schreef hij mij een brief.
He said, you can enter into a relationship with my daughter.
En toen zei hij tegen mij, je kunt een relatie met mijn dochter aangaan.
He said, never in all my life would I ever imagine that a young man would honor me in such a way.
Hij zegt, ik had me nooit kunnen voorstellen dat ooit in mijn leven een jonge man mij op deze manier zou zijn gaan eren.
You kind of have to practice what you preach.
Het is belangrijk dat je in praktijk brengt wat je predikt.
Now there are, and I want to say this very clearly, there are circumstances when that may not apply.
Nou, ik wil ook dit daarover zeggen. Er zijn natuurlijk omstandigheden waarin dit niet van toepassing is.
I didn't really have to submit to him.
Ik hoefde eigenlijk mij niet echt aan hem te onderwerpen.
Because it says children obey your mother, your father and mother.
Kinderen, wees uw vader en moeder gehoorzaam.
We were both adults.
Wij waren allebei volwassenen.
I could have respectively declined and so could have my wife Charo.
Ik had met respect kunnen zeggen, oké, dan we doen het toch. En dat had mijn vrouw ook kunnen zeggen.
We could have said, we greatly respect you, but we are adults and we have prayed about this and we believe we ought to marry.
We hadden kunnen zeggen, we hebben veel respect voor u, maar wij zijn volwassen, we hebben hiervoor gebeden en we denken dat we het toch moeten doen.
But we wanted to honor her father.
Maar wij wilden haar vader hiermee eer bewijzen.
And we wanted to provide a testimony to him of Jesus Christ.
En wij wilden hem ook een getuigenis geven van Jezus Christus.
And we believe in the sovereignty of God.
En wij hebben veel vertrouwen en wij geloven in de almacht en de soevereiniteit van God.
If God wants me to marry that woman, no one's going to be able to stop.
Als God wil dat ik met deze vrouw trouw, is al niemand in staat zijn om mij hiervan om dat te voorkomen.
But let's say my son says, "Dad, she's I really want to pursue it." And I say, "Son, I'm proud of you. Go talk to her father."
Maar stel je voor dat mijn zoon tegen mij zegt, vader, ik heb echt belangstelling in haar. En ik zou tegen hem zeggen, oké, ga met haar vader praten.
Again, a perfect situation.
Opnieuw, dit is het ideale plaatje.
He goes to her father.
Hij gaat naar haar vader.
And says, sir, I'm very interested in your daughter.
En zegt tegen hem, meneer, ik ben erg geïnteresseerd in uw dochter.
You know something of my life and character. Whatever you would want to know about me, I'm willing to put it forth.
U kent mij misschien een beetje, maar alles wat u van mij wilt weten, daar wil ik u graag over vertellen.
Let's say he knows my son.
Nou, stelt u zich eens voor dat hij mijn zoon kent.
And he's real excited.
En hij vindt het een geweldig plan.
He says yes.
En hij zegt ja.
In his mind.
Bij zichzelf.
But he should not say yes to my son.
Maar hij moet helemaal niet ja zeggen tegen mijn zoon.
He has the right to look at my son, even without talking to his daughter, and say no.
Hij heeft wel het recht om naar mijn zoon te kijken, ook al heeft hij er niet met zijn eigen dochter over gesproken, maar tegen mijn zoon te zeggen, nee, dat wil ik niet hebben.
We see that in Exodus 22 and we see it in Numbers 30.
Dat zien we in Exodus 22 en Numeri 30.
The young woman's father has the right to deny permission immediately.
De vader van de jonge dame heeft het recht om geen toestemming te geven.
But if the father thinks, man, this would be good. I really love this boy.
Maar als de vader wel denkt, van nou, dat zou goed zijn. Ik denk dat het een goede man is voor mijn dochter.
He should not say yes to my son.
Moet hij nog niet ja zeggen tegen mijn dochter.
Why?
Waarom?
He should go talk to his daughter.
Omdat hij eerst met zijn dochter moet praten.
Just because the father's in agreement doesn't mean the daughter is.
Alleen omdat de vader het ermee eens is, wil nog niet zeggen dat de dochter het ook een goed plan vindt.
But now listen to me, father.
Nou, vaders, luister naar mij.
You should not say, I think it's great, I'm going to go talk to my daughter.
Je moet in zo'n situatie niet zeggen, ik vind het geweldig. Ik zal met mijn dochter gaan praten.
Because as a father, it is your job to protect your daughter.
Want als vader is het jouw verantwoordelijkheid om je dochter te beschermen.
That young man should not think that the decision is riding on her and then blame her if she says no.
Die jonge dame moet niet de indruk of het gevoel krijgen dat dat als zij nee zegt, dat het dan. Can you repeat that?
The man should simply say, I will pray about it.
De vader moet gewoon zeggen, ik zal ervoor bidden.
So that when he comes back with the decision from his daughter, which is no.
Zodat als hij terugkomt naar die jongen toe met de beslissing van de dochter die zegt, nee, dat wil ik niet.
The young man is hearing from the father, and the father says, I have prayed about it. And I say no.
Dan hoort die jongen dus van de vader dat het nee is. De vader zegt ik heb ervoor gebeden en zegt het is nee.
Because the father is protecting his daughter from anything negative that might come from the rejection.
Dus op die wijze beschermt deze vader zijn dochter van al het negatieve wat zou kunnen voortkomen uit het feit dat zij hem afwijst.
Do you understand?
Begrijpt u het?
Okay, let me illustrate it.
Nou, ik zal het nog illustreren.
A young man comes to court my daughter.
Een jongeman die komt en wil graag een relatie aangaan met mijn dochter.
You know the first thing I'm going to ask him after I talk about his salvation?
Het eerste wat ik hem ga vragen nadat ik met hem heb gesproken over het behoud van zijn ziel.
I learned this from a dear friend of mine, Vody Bakum.
Dat heb ik geleerd van een goede vriend van mij uit Vody Bakum.
I'm going to look at him and I'm going to say, young man, I've got a question for you.
Ik zal hem aankijken en hem de vraag stellen en hem zeggen, ik heb deze vraag voor je.
Do you delight in God honoring labor?
Vind jij het heerlijk om bezig te zijn met werk waarmee je God eert?
Do you delight in working hard?
Vind je het fijn om hard te werken?
Because if he's a little boy that works 6 and 7 hours somewhere.
Want als hij slechts een jongen is die 6 of 7 uur werkt per dag.
And wastes his time.
Een heleboel tijd verspilt.
He's not the man that ought to marry my daughter.
Dan is hij niet de man die met mijn dochter moet trouwen.
Girls, let you in on a secret.
Nou, meisjes, ik wil jullie een geheim verklappen.
You can tell a lot about a man if he works hard and he loves to work.
Je kunt heel veel zien aan een man uit of hij hard werkt en ook het fijn vindt om hard te werken.
And he works for the glory of God.
En dat hij werkt tot eer van God.
Even if it's in a factory.
Ook als het in een fabriek is bijvoorbeeld.
But do not marry a man who does not work hard and who does not rejoice in God-honoring labor.
Maar trouw niet met een man die niet hard werkt en die het niet fijn vindt om tot eer van God hard te werken.
But if that young man comes to me and I really like him.
Maar stel dat die jongen naar mij toe komt en ik mag hem echt.
I'm going to say, young man, thank you for coming. I really appreciate it. I'm going to pray about this for 2 weeks.
En dan zeg ik tegen hem, jongen, ik vind het fijn en ik waardeer het dat je naar me toe bent gekomen. Ik ga hier 2 weken lang voor bidden.
Now, then I'm going to go to my daughter.
Nou, dan ga ik naar mijn dochter.
And if I say, you know, so and so just came by and said that he is very interested in you to court you.
En dan zeg ik tegen mijn dochter, nou, deze jongen is naar mij toegekomen en die heeft laten blijken dat hij erg geïnteresseerd is in het aangaan van een relatie met jou.
And if my daughter starts singing the hallelujah chorus and jumping around the room.
En als mijn dochter dan plotseling spontaan begint te zingen en begint te springen door de kamer.
Then there's a possibility.
Dan is er een mogelijkheid.
But if she says, oh daddy, I am so sick to my stomach.
Maar als zij zegt, maar vader, ik word er eigenlijk een beetje ziek van.
She says, no daddy.
En ze zegt, alsjeblieft papa.
I'm going to say, daughter, pray about it for a week.
Dan zeg ik tegen haar, mijn dochter, wil je er een week voor bidden?
And if after a week she said, daddy, my stomach's even more sicker than last week.
En als ze na een week zegt, papa, ik voel me eigenlijk nog zieker dan een week geleden.
Then when I meet with that young man,
als ik dan die jonge man weer ontmoet.
Now listen, fathers.
Nou, luister, vaders.
I'm going to say to him the following.
Dan zal ik het volgende tegen hem zeggen.
I have made my decision.
Dan zeg ik tegen hem, ik heb een besluit genomen.
And the answer is no.
En het antwoord is nee.
Why do I do it that way?
Waarom doe ik het op die wijze?
Because I'm protecting my daughter.
Omdat ik op die wijze mijn dochter bescherm. Als die jongen heel boos wil worden op iemand, laat hem dan boos worden op mij. En als die jongen mij dan aankijkt en mij de vraag stelt, wat heeft uw dochter dan erover gezegd?
I'm going to say, you just demonstrated the reason why I said no.
En dan zal ik tegen hem zeggen, nu demonstreer je eigenlijk wat de reden is waarom ik nee tegen je heb gezegd.
See, I want to protect my daughter.
Zie je, ik wil mijn dochter beschermen.
Now fathers.
Vaders.
Do not bring some ugly stinky guy home that you like.
Neem alsjeblieft niet een of andere waardeloze jongen mee naar huis die jij zelf wel erg leuk vindt.
And try to convince your daughter that she ought to marry him.
En probeer je dochter ervan te overtuigen dat ze eigenlijk dat ze met hem zou moeten trouwen.
If you like him so much, you marry him.
Als jij dat dan zo'n leuke jongen vindt, dan moet je zelf maar met hem trouwen.
Your daughter is not an extension of you.
Want je dochter is niet een verlengstuk van jezelf.
The Bible says that one day your daughter will go to heaven.
De Bijbel zegt dat er een dag zal komen dat je dochter naar de hemel zal gaan.
And she will receive a name from Jesus Christ that you won't even know.
En zij zal een naam van de Heer Jezus krijgen die jij zelf niet eens kent.
She is her own person and her own individual.
Zij is haar eigen persoon en ze is haar eigen individu.
Don't you dare try to force something like this.
En je moet niet het lef hebben om haar zoiets op te dringen.
You have the right to counsel no.
Je hebt het recht om de raad te geven, nee.
But you do not have the right to try to coerce so that she will say yes.
Maar je hebt niet het recht om haar te dwingen zodat ze ja zal zeggen.
Now, you say, but what if my father doesn't care?
En nou zit je hier vanmiddag en dan zeg je misschien, wat dan als mijn vader hier helemaal niet om geeft?
What if her father doesn't care?
En als haar vader er helemaal niet om geeft?
Then go to the elders in your church.
Ga dan naar de ouderlingen in je kerk.
Go to godly men that you know.
Ga naar godvrezende mensen die je kent.
And if there are no godly elders in your church, then move to another church.
En als er geen godvrezende ouderlingen in jullie kerk te vinden zijn, zoek ze dan ergens anders op.
And if the elders don't want to help you or say that's your business, again, move to another church.
En als ook die ouderlingen zeggen van ja, hier kunnen we je niet bij helpen, dat is je eigen zaak, ga dan weer naar een andere kerk.
Now you understand why I preach in a lot of places only once.
Nu begrijpen jullie waarom ik heel vaak maar één keer word uitgenodigd.
I mean, look what we're doing. We're supposed to be churches. Aren't we supposed to do something that's in the Bible?
Nou, we zijn toch geroepen om gemeentes te zijn. Behoren we dan niet de dingen te doen zoals ze in de Bijbel staan?
At our church, we are constantly counseling young men whose fathers don't care.
In onze gemeente zijn we voortdurend bezig met het begeleiden van jonge mannen die vaders hebben die helemaal niet om hun geven.
And young ladies whose dads just don't care.
En we helpen jonge dames wiens vaders helemaal niet aandacht aan hen besteden.
But their dads and moms are not in our church.
Maar hun ouders die zitten ook niet in onze kerk.
Because if we find out they don't care.
Want als zij erachter komen. Sorry, that you don't care?
If we find out that there are parents in our church who are not properly counseling their children, we will rebuke them.
Want als wij erachter komen in onze gemeente dat er ouders zijn die hun kinderen op deze wijze helemaal niet begeleiden en helpen, dan zullen we hen daarvoor op aanspreken.
This is just basic Christianity.
Dit is waar christen zijn over gaan,
now,
christendom.
I've gone beyond time, but let me get this last part in. It's so important.
Nou, ik ben al over de tijd heen, maar dit laatste, dat moet toch nog.
All right. If both parents are in agreement, if the young people involved are in agreement.
Als de beide ouders het ermee eens zijn en als de beide jonge mensen ook het eens zijn.
Then the parents ought to come together with the young couple and agree together or covenant together.
En dan is het belangrijk dat de ouders bij elkaar komen met het stel en ook het overeenkomen met elkaar.
And if the parent, if the parents do not want to do this, then the church leaders should.
En als de ouders daar helemaal niet toe bereid zijn, dan behoren de leiders van de gemeente die verantwoordelijkheid op zich te nemen.
They should work with this young couple to help them build a relationship.
Zij moeten dit jonge stel helpen om een Bijbelse relatie te gaan opbouwen.
To be united in purpose.
Om samen verenigd te zijn in het nastreven van het doel.
To pray together.
Samen te bidden.
But now the next two things are extremely important.
En de volgende twee dingen zijn heel belangrijk.
The parents should help the young couple build parameters of protection.
De ouders moeten het jonge stel helpen om grenzen te stellen die hen zullen beschermen.
And to provide accountability.
En ook ervoor te zorgen dat er verantwoording wordt afgelegd.
Now I'm going to tell you something and it's true.
Ik wil je iets vertellen en dit is echt waar.
And if you don't obey it, you're going to fall.
En als je dit niet volgt, dan zul je vallen.
It's a biblical fact.
Dit is een Bijbels feit.
Two young people who are attracted to each other of the opposite sex.
Twee jonge mensen van het tegenovergestelde geslacht die zich tot elkaar aangetrokken voelen.
Cannot be alone together for any extended period of time without falling into immorality.
Die kunnen niet langdurig alleen met z'n tweeën samen zijn zonder te vallen in immoraliteit.
In Ephesians 6 we are told to wrestle face to face with the devil.
Efeziërs 6 roept ons op om te strijden tegen de duivel.
But in 2 Timothy 2:22 we are told to run from youthful lust.
Maar 2 Timotheus 2 zegt ons dat we moeten wegvluchten van jeugdige begeerten.
You cannot defeat youthful lust.
Je kunt deze jeugdige begeerten niet overwinnen.
Any more than you can fight a great Russian bear without being torn to pieces.
Net zo min dat je een grote Russische beer kan overwinnen zonder dat je zelf wordt verscheurd.
You've got to get that into your head.
En daar moet je van overtuigd raken.
It's impossible.
Het is gewoon onmogelijk.
Now just look at what our culture does, and even our Christian culture.
Kijk eens naar wat onze cultuur doet, zelfs onze christelijke cultuur.
We allow an immature 16-year-old boy and an immature 16-year-old girl to go out together by themselves.
We staan een onvolwassen 16-jarige jongen en een onvolwassen 16-jarig meisje toe om gewoon samen met elkaar uit te gaan.
We tell them to be back by 11 o'clock at night.
En we zeggen tegen hen dat ze om 11 uur 's avonds moeten terug zijn.
Have a good time.
En heb veel plezier.
You allow that to go on long enough and they're going to fall into immorality.
Als je dat lang genoeg toestaat, dan zullen ze vallen in voorhuwelijkse gemeenschap.
Some of you who are in relationships right now have already done that.
Sommigen van jullie die in die verkering hebben, hebben dat al gedaan.
You have.
Ja, toch?
Now let me just give you an illustration.
Nou, bijvoorbeeld nog.
I'm staying over there in a little, I don't know what you guys call it, chalet or something.
Ja, oh, ik verblijf daar in een soort chalet.
Okay, let's say I'm over there by myself.
Dan stel je voor dat ik me daar alleen bevind.
Just, it's all mine.
Dat is alleen maar mijn plek.
And it's the second day of the conference.
En het is de tweede dag van de conferentie.
And some of the leaders from the conference come over to see me in the morning.
En sommige van de leidinggevenden van deze conferentie komen 's morgens naar me toe.
And they walk through the door.
En ze komen de deur binnen.
And I'm there with another woman, another single woman my age.
En ik bevind mij daar met een andere alleenstaande vrouw van mijn eigen leeftijd.
And we're making cookies.
En we zijn koekjes aan het bakken.
And we're just as happy as we can be.
En we zijn dolgelukkig met z'n tweeën.
The leaders walk in and I go, hey, you want a cookie?
En de leiders die komen binnen en ik zeg, hey, wil je een koekje?
You know what the leaders are going to do?
Weet je wat de leiders dan tegen mij zullen zeggen?
They're going to say, what have you done?
En ze zullen tegen mij zeggen, wat ben je aan het doen?
I'm making cookies.
Ik zeg, ik ben koekjes aan het bakken.
They're going to say, are you out of your mind?
En ze zullen tegen mij zeggen, heb je je verstand verloren?
You can't be in here alone.
Je kunt hier toch niet alleen zijn?
With another woman.
Met een andere vrouw?
Even if you're just making cookies.
Ook al ben je alleen maar koekjes aan het bakken.
We're going to have to call off the conference.
We moeten de hele conferentie maar annuleren.
Really?
Toch?
We're going to have to call your pastors back in the United States.
We moeten contact opnemen met jouw leidinggevende in Amerika.
You're a fool.
Je bent een dwaas.
What have you done?
Wat heb je gedaan?
Now listen to me.
Nou, luister.
I'm 46 years old.
Ik ben 46 jaar oud.
If I fall into immorality, I've got a lot more to lose than most of you young people.
Als ik in immoraliteit zou vallen, dan zou ik veel meer verliezen dan de meeste van jullie jonge mensen.
I could lose my wife.
Ik zou mijn vrouw verliezen.
My three dear children.
Mijn drie dierbare kinderen.
My entire ministry will be gone.
Mijn hele bediening zal dan voorbij zijn.
There'll be missionaries all over the world who are no longer supported.
En er zullen er heel veel zendelingen van over de hele wereld zijn die niet meer worden ondersteund.
I got a lot more to lose than you do.
Ik heb veel meer te verliezen dan jij.
Yet everybody recognizes it's absolutely insane for me to be over there alone.
En terwijl iedereen zich ervan bewust is dat het echt belachelijk zou zijn als ik daar alleen met een vrouw zou zijn.
Then parents, why is it proper for you to allow two 16-year-olds to go out alone?
En ouders, waarom denkt u dan dat het wel gepast is om uw 16-jarige tieners met z'n tweeën alleen uit te laten gaan?
Now, you know, let's just look at this for a moment.
Nou, als we hier nog eens over nadenken.
My brother Oscar here.
Mijn broeder Oscar.
Let's say that his forehead is just covered in blood and wounds and bruises.
Stel je voor dat mijn voorhoofd helemaal bedekt zou zijn met wonden en met schaafwonden en met bloed.
And after the meeting, you know, he comes to me and he says, "Brother Paul, I need counsel."
En na de samenkomst komt hij naar me toe en zegt hij tegen mij: Brother Paul, ik heb hulp nodig.
My head is covered with wounds and blood and bruises.
Mijn hele hoofd is bedekt met wonden en met bloed en met schaafwonden.
And it hurts all the time.
En het doet me de hele tijd pijn.
Could you counsel me and help me to understand why?
Kan je me raad geven en me helpen te begrijpen waarom dat zo is?
And I say, well, brother, I'll pray about it.
Nou, broeder, ik zal voor je bidden. Ik zal erover bidden.
And then the next day at the conference, I just kind of follow him around.
En de volgende dag tijdens de conferentie, dan volg ik hem een beetje.
And I noticed that every time an hour is complete and the bell rings.
En ik kom erachter dat elke keer als het uur slaat,
he pulls a large brick out of his pocket and beats himself in the head.
Neemt hij een grote steen uit zijn broekzak en begint zichzelf daarmee tegen zijn hoofd te slaan.
And so after watching this for about 2 days.
En als ik dat zo'n 2 dagen lang gadesla.
Because actually it's kind of entertaining to watch him beat himself in the head.
Het is eigenlijk ook wel leuk om hem dit te zien doen.
I say, brother, I'd like to talk to you.
Dan zeg ik tegen hem, broeder, ik wil toch met je praten.
I think I have figured out your problem.
Volgens mij ben ik achter jouw probleem gekomen.
You say that's ridiculous.
Je zegt dat is belachelijk.
Not any more ridiculous than what's going on in the Church of Jesus Christ absolutely every day.
Het is niet meer belachelijk dan datgene wat eigenlijk elke dag in de gemeente van Jezus Christus ook gaande is.
Immorality.
Immoraliteit.
Divorce.
Echtscheidingen.
Marriages where they're fighting at each other every day.
Huwelijken waar man en vrouw voortdurend met elkaar in conflict zijn.
It's because we're doing what is right in our own eyes.
Het is omdat we doen wat recht is in onze eigen ogen.
A lot of you say, man, this stuff he just taught is kind of crazy.
Veel van jullie zeggen, nou, wat hij nu allemaal heeft onderwezen is toch wel heel erg gek.
Yeah, well, look what your system has produced.
Maar kijk dan eens naar wat jullie systeem heeft voortgebracht.
There is a way that seems right unto a man and it leads to death.
Er is een weg die recht schijnt voor de mens, maar die wel tot de dood leidt.
I do not want you to become detailed legalist regarding all these things.
Ik wil niet dat jullie heel gedetailleerde mensen worden die op een hele pieterpeuterige manier wetticistisch worden.
But I hope you recognize that there's some biblical wisdom in this and if you would apply it to your life, it would save you from many, many troubles.
Maar ik hoop dat je tot de erkenning zult komen dat er Bijbelse waarheid is in wat ik jullie heb geleerd. En dat als je dit gaat toepassen, dat je jezelf bewaart voor heel veel problemen.
God bless.
De Heer zegenen.